Wie van de engelen kan zeggen, ik ben gekomen om te redden?
Het is de baby in de kribbe. Hij is de redder van de mensen.
Wie van de engelen kan zeggen, ik ben de zoon van God?
Het is de baby in de kribbe. Hij is de zoon van de Allerhoogste.
Wie van de engelen kan zeggen, ik zit op de troon van David?
Het is de baby in de kribbe. Hij is de beloofde Davidszoon.
Wie van de engelen kan zeggen, ik ben voor altijd koning?
Het is de baby in de kribbe. Hij is de koning die altijd blijft. Laten we samen met zijn engelen doen waarvoor we gemaakt zijn. Hem aanbidden.
Goedemorgen, gemeente, jong en oud. Wat fijn om jullie allemaal hier op tweede kerstdag te ontmoeten. Ik wil u namens Kerkenraad van harte welkom heten. En in het bijzonder ook alle gasten die in ons midden zijn. Misschien bent u uitgenodigd door een van onze gemeenteleden. Of bent u mee met een van onze gemeenteleden. Of heeft u een uitnodiging in de brievenbus ontvangen. We zijn erg blij dat u hier bent. En we hopen dat u zich van harte welkom voelt. In deze dienst hoopt dominee Van der Rey een meditatie te geven. We hopen te zingen en te loven Gods grote naam door muziek en zang, zoals u net al heeft gedaan. Dan heb ik nog een aantal mededelingen voor u. Ten eerste zijn we heel erg blij dat iedereen in deze dienst aanwezig is, ook alle kleine kinderen. We willen wel de ouders vragen om de kinderen bij u in de bank te houden. Tenzij uiteraard uw kind een rol heeft waarvoor die naar voren moet komen, zoals het kinderkoor. Dat ook in verband met de veiligheid. Verder wil ik u van harte uitnodigen om na de dienst koffie en thee met ons te drinken en na te praten naar deze dienst. En op die manier gezellig met elkaar af te sluiten. En verder is er nog een onderdeel aan het programma toegevoegd die niet op het boekje staat. Dominee Mulder hoopt met ons zijn ervaring uit de reis met Pakistan te delen. Waarbij hij ook wat vertelt over de impact die de hulp vanuit onze gemeente daar lokaal heeft. Zullen we de Heere bidden om zijn zegen voor deze dienst. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Aan het begin van deze dienst op tweede kerstdag willen we ons tot u richten om uw zegen voor deze dienst te vragen, Heer. We mogen vandaag stilstaan bij uw onvoorwaardelijke liefde. Dank u, Heer, dat u uw Zoon heeft laten afdalen naar deze wereld om redding en verlossing te bieden voor ons allemaal. Heer, en dan mogen wij zingen van uw grote naam. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde. Heer, wilt u uw hemelse boodschap laten klinken in deze dienst, door de leiding van uw Heilige Geest. Wilt u met een ieder zijn die een rol heeft in deze dienst, uw zegen geven. Dat bidden u, Heer, uit genade. Om Jezus wil. Amen.
Ik mag jullie voorlezen uit de Bijbel. En het gaat over de geboorte van de Heer Jezus, Lucas 2. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. De eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken, legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En nu ben ik eigenlijk nog niet klaar met lezen, maar nog een stukje. Maar ik wil wat aan de kinderen vragen. In dit Bijbelstuk wat ik nu ga lezen, daar staat eigenlijk het begin van een kerstvers. Wat we elk jaar zingen met elkaar. Als jullie goed luisteren, ga ik straks vragen welke het is. Het gaat over de herders en de engelen, dit stukje. En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen, en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen, en ze werden zeer bevreesd. Maar de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is de Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn, u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van hemelse legermachten die God loofde en zei, Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten we nu naar Bethlehem gaan en het woord zien wat er geschied is, dat de Heer ons bekend gemaakt heeft. En ze gingen met haast en ze vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. En toen ze het gezien hadden, maakten ze overal het woord bekend dat God over dit kind verteld had. En allen die het hoorden verwonderden zich over door wat de herders tegen hen gezegd had. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkte en loofde God om alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En toen de 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Wie heeft het gehoord? Zo, dat zijn er veel, zeg. Ik heb een idee. Ik ga niet 1 kind een beurt geven. Ga staan als je het gehoord hebt. En dan kunnen jullie het samen opzeggen. Tel ik tot 3 en dan gaan jullie het zeggen. Welk lied het was, oké? 1, 2, 3. Nou, perfect. Dat was het. Ere zij God, hè, wat de engelen zongen. Heel goed. En dat is eigenlijk het thema van deze dienst. Hè? Ere zij God. Dat is kerstfeest.
Beste mensen, jongens en meisjes. Zijn er bij jullie de afgelopen weken ook heel wat pakketjes bezorgd? Ik heb het in de buurt, in onze straat, om me heen gezien. Elke dag reden er weer van die busjes de straat in. Van die gele met rood, met DHL erop. En witte met PostNL. En die stopten dan ergens bij een huis. En ja, soms ook bij ons huis. En er werden heel wat pakketjes bezorgd. Pakketjes waarin, denk ik, cadeautjes voor Sinterklaas zaten. Of met onderdelen voor iets wat kapot was gegaan. Nou ja, er komt dan van alles voorbij. En soms kom je dan thuis, en dat is bij ons ook zo een keer gegaan. En dan zeggen de mensen die bij je in huis wonen, die zeggen, er is een pakketje voor je gekomen. En dan kan het zijn dat je ervan opkijkt, dat je zegt, oh, dat weet ik eigenlijk niet meer. Wat is er gekomen? Wat had ik besteld? Maar inderdaad, er staat een doos op tafel en dan ga je er naartoe en je maakt hem open, vol nieuwsgierigheid. Wat zit erin? Oh ja, dat is waar ook. Dat is al van 2 weken geleden. Dat moest van heel ver weg komen. Of misschien dat er wel een cadeau in zit wat je niet had verwacht. Maar wat wij vandaag kunnen ervaren met zo'n pakketje dat wordt afgeleverd, dat kun je vroeger ook ervaren als je een brief ontving. Dat gebeurt vandaag niet meer zoveel, want wij sturen mailtjes en WhatsApp-berichtjes en zo. Maar vroeger, toen er nog geen internet was, jongens en meisjes, dan kwam de postbode bij je langs en dan had hij soms een brief voor je. En ik heb er eentje bij me, je ziet hem ook hier op de beamer. En dit is een hele bijzondere. Want je ziet wel, de envelop waar deze brief eigenlijk in zit, die ziet er een beetje bijzonder uit als geen gewone witte. Maar die heeft van die rode en blauwe streepjes aan de zijkant. Dit is een brief die van heel ver weg komt. Hij is met de luchtpost mee geweest. Dat wil zeggen dat hij in een vliegtuig bij je gebracht is. En als je zo'n brief zou krijgen, wat zou je dan mee doen? Ja, dan ga je natuurlijk openmaken. Wie stuurt mij nou van heel ver weg zo'n brief? Wat zit erin? Wat wil diegene me ook vertellen? Nou, vroeger was dat helemaal zo, jongens en meisjes. Als iemand in de oorlog bijvoorbeeld aan het vechten was, aan het front. Ja, dan stuurde die soms een brief naar huis. Dan had hij daar soms even tijd voor. En als die brief dan thuis aankwam, nou, dan kwam iedereen naar binnen. Hij leeft nog. En wat wil die ons vertellen? Maak hem snel open, die brief. Ja, hoe is dat eigenlijk met de boodschap van Kerst? Voor u, voor jou. Is dat wat Kerst aan ons duidelijk maakt? Nou, ook iets waarvan je zegt, hé, dat moeten we nou echt eens openmaken. Wat zit erin? Wat betekent het? Dit moet ik horen. Of is misschien wel anders. Dat kan ook maar zo. Is Kerst misschien als een film die je al 10 keer hebt gezien? Mooie film, want anders had je hem nooit 10 keer gekeken, maar je weet natuurlijk al precies hoe het afloopt. En hoe het verhaal gaat. Hoe moet dat geweest zijn voor die herders? Lucas die vertelt ons over hen, we hebben er net over gelezen. Ze houden s'nachts de wacht over de kudde, ergens buiten in het veld. En dan opeens staat er een engel bij hen. Een stralende, lichtende gestalte. En die heeft voor hen een hemelse boodschap. Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de zaligmaker in de stad van David. Hij is Christus de Heer. Je zult maar zo'n herder zijn, hè? Stelt u het zich even voor. Alles donker. Je bent gewoon bezig met je werk, met je schapen, en dan opeens wordt het helder licht, want daar staat een engel, een hemelse gestalte, en hij heeft een boodschap voor je. Vandaag is voor jou de zaligmaker geboren. In de stad van David, dat is Bethlehem. Dan ben je toch compleet verrast, of niet? Dan ben je toch helemaal overvallen? Ja, misschien ook wel angstig. Dat zegt die engel ook, wees niet bevreesd. Ik denk dat hij de angst in de ogen van die herders heeft gezien. Er is voor de herders zoveel om verrast over te zijn. Ga maar na. Laat ik een paar dingen noemen. Allereerst natuurlijk dat het een engel is die bij hen staat. Engelen, de Bijbel vertelt dat die er zijn. Ze zijn om ons heen, maar doorgaans zie je ze niet. Ze doen hun werk onopvallend. Want het gaat ook niet om hen. Het gaat om de Heere God die ze gezonden heeft. Maar hier zien de herders de engel Gabriël. En even later zien ze er nog veel meer aan de lucht. Een heel leger van engelen. De velden boven Efrata zijn verlicht. En ze zingen, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen en welbehagen. Het is niet alleen maar dat licht van die engelengestalte. Als de herders erover nadenken, dan zullen ze vast ook hebben bedacht. Ja, dat is eigenlijk een stukje hemel, hè? Een stukje hemel, zomaar op aarde, zo bijzonder. En er is nog meer verrassend. Want waarom is die engel nou juist naar hen toegekomen? Zoals je dat met een pakketje ook hebben kan. Als je niks verwacht had en er staat een pakketje op je tafel. Dat je dan gaat kijken, klopt het wel? De afzender, is het wel voor mij bestemd? Of moet het misschien bij de buren zijn? De boodschap van de engel die wordt bij de herders gebracht. Maar is dat wel aan het goede adres? Want herders, dat zijn maar heel gewone mensen. Die stellen helemaal niet zoveel voor. Zou die engel nou niet eigenlijk naar de burgemeester van Bethlehem hebben gemoeten? Nou, die hadden ze misschien in die tijd nog niet, maar er is in zo'n dorpje altijd wel één iemand, ja, die bepaald gezag heeft en zo, die er wat bovenuit steekt. Zou die engel niet op bezoek moeten krijgen? Of misschien koning Herodes, of de Romeinse stadhouder in Jeruzalem? Als nou de boodschap is dat de zaligmaker geboren is voor heel de wereld. Dat is wereldnieuws. Dan moet die engel toch beter naar zo iemand gaan. Waarom krijgen nou simpele herders deze boodschap? Ja, misschien heeft het ermee te maken dat de Heer Jezus in hun stal geboren is. Dat zou kunnen. Maar het betekent ook dat de Heer Jezus gekomen is voor heel gewone mensen. Gewone werklui. Niet voor mensen met een hoge opleiding of zo. Of dat de Heer God eerst eens kijkt van ben jij wel belangrijk genoeg? Nee hoor. Met de status, rijkdom, eer, aanzien, dat zit je eigenlijk dan alleen maar in de weg. Hij is gekomen voor gewone mensen. Heden is voor u de zaligmaker geboren. Ja, de zaligmaker. Want dat is het derde, wat die herders zal hebben verrast. Die engel heeft het over de zaligmaker. Wat is dat voor iemand? Je redder, je verlosser. Het zal voor de herders wel wat gezegd hebben dat die engel er ook bij zegt. In de stad van David, dat is Bethlehem. Ja, daar werd het verwacht dat de Messias zou komen. Uit Israël. Maar is dat nu vandaag? Is hij nu vandaag geboren? De verlosser die hen verlossen zal? Dat ze naar hem toe kunnen gaan? Ja, even later gaan ze op weg. Vol blijde verwachting en ze haasten zich, want ze willen het zien. Ze willen hem zien. En ze vinden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe, zoals de engel gezegd had. En nou lezen wij deze boodschap vandaag, vele eeuwen later. En het is een hemelse boodschap en hij is ook voor u en voor jou. Maak je er wat van mee, van de verrassing van de herders? Er is een boodschap. Een bericht voor u en jou, welke nou dat de hemel op aarde is gekomen. Hoort u het? De hemel is op aarde gekomen. Ook in onze duisternis is het licht gaan schijnen. Een duisternis van je ellende, van je ziekte, van je problemen, van je zonde. En denk nou niet dat het voor jou niet bedoeld is. Verkeerd bezorgd. Nee, de engel kwam naar gewone herders toe. Omdat dat is, ja, hoe God eigenlijk ook is. De Heer Jezus is gekomen voor heel gewone mensen. Je hoeft niks mee te brengen. Je mag komen zoals je bent bij hem. Je hoeft niet rijk te zijn of voornaam. Je hoeft geen cadeaus mee te nemen als je bij hem op bezoek gaat. Je hoeft ook geen ervaren kerkganger te zijn. Misschien bent u hier vandaag voor het eerst. Je wordt uitgenodigd om mee te doen. Hier in de kerk zoeken we hem en hij laat zich vinden. En weet je wat je dan vindt? Een zaligmaker. De redder en verlosser van je leven. U denkt misschien, heb ik dan een redder nodig? Kijk, we hebben allemaal wel eens wat, maar over het algemeen leef je misschien ook wel heel gelukkig. Geen grote problemen en zo, en je staat ook best wel eens voor anderen klaar. Jezus als redder, maar dat is nou precies waar het om gaat. Natuurlijk, je kunt best een gelukkig leven leiden, zeker in ons rijke werelddeel. Maar vroeg of laat komt er een moment dat je toch keihard aanloopt tegen de breuken, de barsten van het leven. Misschien is dat wel kort geleden gebeurd. Bij mensen om je heen of bij jezelf. En je voelde verdriet, pijn, boosheid, moedeloosheid. En hoe moet het verder met de wereld? Is er voor de wereld ook niet een redder, een verlosser nodig? Ja, die is er. Het kind in de kribbe, de Heer Jezus Christus, Gods eigen Zoon, die gekomen is als onze zaligmaker. Maar doet hij er dan wat aan? Als alles in de wereld om redding schreeuwt, waarom grijpt God dan niet in? Nou, er komt een dag dat hij inderdaad zal ingrijpen en ook zal oordelen. Er komt een dag dat iedereen zich voor hem zal moeten verantwoorden. Want het kwaad heeft niet het laatste woord. God heeft de wereld ooit goed geschapen en zo zal het weer worden. Helemaal goed. Alleen, als wij allemaal ter verantwoording worden geroepen, hoe zit het dan met mij eigenlijk en met u? Zijn wij dan wel in orde? Of hebben we dan ook die redder nodig? Kijk, ook daarom zijn die herders zo opgetogen en verrast. Voor hen is de zaligmaker geboren. Ook voor hun zonden, hun gebreken. En om hen dat te bekend te maken, kwam de engel Gabriël. Wees niet bevreesd, want ik verkondig jullie grote blijdschap. Nou, vanmorgen krijgt u en krijg jij een hemelse boodschap mee uit de Bijbel. En eigenlijk is de hele Bijbel een hemelse boodschap, want het gaat over de Heere God. De Bijbel is eigenlijk een soort brief. Een brief voor jou. En als u straks de kerkzaal uitgaat, dan krijgt u hem ook echt mee, deze. Ze zullen aan u worden uitgedeeld. En nou zegt u misschien, nou ja, dat weet ik allemaal wel. U moet er maar eens in kijken, hem openmaken. Wat zit er eigenlijk in? Ik hoop dat u verrast wordt. Maar als u zegt, ja, maar ik weet nog wel iemand anders. En aan die persoon zou ik graag die brief willen geven. Luchtpost. Engelenpost. Hemelse post. Geeft u hem dan door. U mag hem voor uzelf houden of doorgeven. Maar een brief voor u en voor jou. Om te lezen. Om ter harte te nemen. Om mee te doen. Want de zaligmaker is geboren. Ook voor jou. En voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht dat hem in de schaduw van de dood bestraalt en op het vredepad zijn voeten richt. Amen.
Boer Las was vanmorgen al heel vroeg opgestaan, want hij zou vandaag naar de stad gaan om inkopen te doen voor het kerstfeest. En zijn vrouw helpt hem samen mee om het paard voor de slee te spannen. Zeg, Hoe wou jij trouwens eigenlijk al die boodschappen meenemen? Ja, daar zeg je me wat, zegt Lars. Die kist van vorig jaar, die hebben we niet meer. Weet je wat? Ik neem de regentommel mee. Die hebben we voorlopig toch niet nodig. En trouwens, daar kan heel veel in. Ik zal je wel helpen om hem achter op de slee te zetten. En samen beuren ze die grote ton achter op de slee en boer Lars zet hem vast met touwen. En dan zegt hij, nou ga ik. En hij zwaait nog een keer naar zijn kinderen, naar zijn vrouw. En Fort Bless, laat zien wat je kan, joh. We moeten naar de stad, we gaan inkopen doen. En Bless heeft er zin in. Het draaft er lustig op los, uiteindelijk weer een tochtje. En zo gaan ze eerst door het open veld, dan door het bos, dan weer door het open veld en dan komen ze in de stad. En in de stad is het druk. Er zijn heel veel mensen die inkopen doen. En de boer maar heeft zijn lijstje bij zich. En steeds kijkt hij op zijn lijstje wat hij nodig heeft. En dan gaat hij naar de bakker, naar de groenteboer, de slager, de supermarkt. Maar, dacht hij bij zichzelf, ik koop ook voor elk kind een boek. Dan hebben ze in ieder geval wat te lezen straks. En voor de kleine Nathan koopt hij een mooie blokkendoos. Want hij kan nog niet lezen, dan kan hij er mooi mee spelen. En als hij alles in de ton heeft zitten, alle boodschappen gedaan heeft, kijkt hij nog één keer zijn lijstje na. Wat stel je voor dat hij wat vergeet? Dat wil je toch niet? En nee, alles is weggestreept. En het verfrommelde briefje stopt hij weer in zijn zak. En hij stapt op de bok. Kom, Fles, we gaan naar huis, jongen. We moeten gauw naar huis. Want kijk eens, het begint al een beetje te schemeren. En we hebben beloofd dat we voor het donker thuis zouden zijn. En zo gaan ze weer op pad. En Bles zet de draaf erin. En hij loopt nog sneller als op de heenweg. En zo gaan ze eerst over dat open veld. En dan moeten ze nog door het bos. En als ze het bos door zijn, dan kunnen ze in de verte het dorpje al zien liggen waar hij woont. En als ze het bos inrijden, dan is het net alsof er een deur achter hen dichtgeslagen wordt. En voor de boer, het voelt zo vreemd. Net alsof er een rilling door hem heen gaat. En hij heeft het niet koud, maar het voelt zo anders. Wat is dat toch? Maar voort, Bles, we moeten voortmaken, jongen. Het deugt niet in het bos. We moeten voort, voort. En zo gaan ze verdoor. Wat is dat daar langs de kant van de weg, wat zich heel langzaam voortbeweegt? Iets zwarts, iets donkers? Boer haalt zijn schouders op. Kom, Bles, en draf er langs. En als ze er langs gaan, dan kijkt hij even naar rechts. En dan ziet hij al wat het is. Het is een oude vrouwtje. Ze loopt een beetje gebogen in de sneeuw, strompelt ze voort. En op het moment dat boer voorbij rijdt, kijkt ze even omhoog. En ze heft haar hand op en zegt, baas, neem me mee, alsjeblieft. De weg is nog zo lang en het is zo zwaar. Maar dat mens is helemaal gek, denkt de boer. Denkt boer Las. Maar weet ze dan niet dat er wel eens gevaar dreigt hier in het bos? Zeker in de wintermaanden. En dan loopt ze hier tegen de avond, gaat ze er op pad? Nou ja, dan moet ze zelf maar weten. Ik moet naar huis, want thuis wachten vrouwen en kinderen op mij. Ik moet kerstfeest vieren. Kerstfeest vieren? Wou jij kerstfeest vieren? En dat vrouwtje aan haar lot overlaten? Kerstfeest, Christusfeest. Jezus kwam naar deze aarde om hulp en barmhartigheid te verlenen. En wou je dat vrouwtje dan aan haar lot overlaten? Ho, Bles, ho! We moeten terug, jongen, we moeten terug. We zijn op de verkeerde weg. We zijn op de weg van God af. We moeten dat mensje oppikken. We moeten haar meenemen. En met moeite keert de boer de slee om dat vrouwtje op te pikken. En als dat vrouwtje ziet dat de boer weer terugkomt met de slee, is heel verbaasd, maar ook heel blij. Stap maar op, zegt hij, en vertel me maar waar je naartoe moet. Oh baas, ik ben je zo dankbaar dat je me mee wilt nemen. Ik ben op weg naar mijn kleindochter. Ze heeft een kindje gekregen en ik was uitgenodigd om met de kerst bij haar kerstfeest te mogen vieren. Stakker, denkt de boer, en verder heeft ze helemaal niemand meer. Maar goed, ze zit op de bok en ze gaan meegaan. Voort, jongen, we moeten voortmaken. We hebben al zoveel tijd verloren nu. Kijk eens, het wordt nog donkerder. En we hadden beloofd toch voor donker thuis te zijn. Kom op, jongen, laat zien wat je kan. En voort gaat het weer. Maar dan, uit de diepste diepte van het bos, komt een hoge toon nader. En de vrouw, de boer, ja, zelfs het paard gaat een rilling doorheen. Want dat geluid, het is het geluid van wolven. Het geluid dat ze de aanval in zullen zetten. Ze hebben de geur van eten geroken. Ze gaan erop af. Oh, daar heb je het al, denkt de boer. Voort, Bles, voortmaken. We moeten weg hier zo. Oh, en dit kerstfeest heeft er nooit zo wonderlijk geleken als nu. En met de gedachte dat hij misschien nooit meer kerstfeest zal vieren. Dat hij hier in het bos achter zal blijven. Dat ze hier achter zullen blijven, dat ze verloren zullen zijn. O Heere, help u toch mee. Gaat u toch met ons mee? En de nood is hoog en de vrouw merkt het ook wel. En ze gaat wat rechterop zitten en ze vouwt haar handen. Ze zucht tot God. Ja, de boer kijkt eens naar haar. Zucht jij maar. Maar het is jouw schuld. Het is jouw schuld dat we hier nog in het bos zijn. Hoor, er komt het geluid nog dichterbij. Ze zijn al zo dichtbij. Het is jouw schuld. Had ik maar niet naar die stem geluisterd. Was ik maar niet teruggegaan. Dan waren we nu misschien het bos al uit geweest. En nu door jou. En het geluid komt steeds dichterbij. En de boer kijkt eens een keer om zich heen. En dan hoort hij de takken kraken. Daar heb je die bende al. En Bles heeft ook geroken. En hij slaat op hol en nou loopt wat het lopen kan. Nog nooit heeft Bles zo hard gelopen als nu. Met het gevaar daar. En wat kunnen ze doen, denkt de boer. De pakjes, zegt hij tegen de vrouw. Pak een pakje en gooi het naar de wolven toe. En ze pakt een pakje uit de ton. Het rammelt de blokkendoos. En ze gooit het naar de wolven toe. En de wolven, ze duiken er massaal op. Ze zetten hun tanden erin. Maar het is bedrog. En weer komen ze erachteraan. Een tweede, een derde, een vierde pak vliegt door de lucht. Etenswaren, kaarsen, boeken. Alles vliegt door de lucht. Alles kan een moment van redding geven. Maar de wolven, ze blijven komen. En het helpt niet. En wat moet hij toch doen? En het hamert maar in de hoofd van Lars. Het is haar schuld. Het is haar schuld. Had ik het maar niet gedaan. Had hij maar niet meegenomen. En de wolven, ze worden steeds brutaler. Eén wolf probeert al achter op de slee te springen. Maar door zijn enthousiasme schrikt hij terug. En hij springt terug. En wat kan hij doen? Maar dan komt er een gedachte bij hem op. Waar je koud van wordt. Als ik nou dat mens is van de slee afduw. Zij heeft toch bijna niemand meer. Ik heb een vrouw en kinderen. Ze wachten op me thuis. Ik moet kerstfeest vieren. Kerstfeest vieren? Wou jij kerstfeest vieren? En een moord op je geweten hebben. Dat vrouwtje aan een lot overlaten. De Heere Jezus kwam naar deze aarde toe. Om mensen zalig te maken. En jij wil vredig kerstfeest vieren. En een moord op je geweten hebben? Nee. Nee. Maar wat moet ik dan? Ik weet het niet meer. Heere, wilt u mij helpen? Wilt u mij nabij zijn? Wilt u voor ons zorgen? En wat kan ik dan nog doen om het leven te redden? En dan denkt hij. En de gedachten gaan door zijn hoofd heen. Ja, ze gaan nog sneller door zijn hoofd heen. Dan dat ze de wind hoort fluiten om hem heen. En dan zegt hij tegen de vrouw. Hier, hou de leidsels vast. Hou ze strak. Bles weet de weg. Maar wat ga je doen, baas? Wat ga je doen? Maar hij stapt over de bok heen. Uit zijn zak haalt hij zijn zakmes tevoorschijn. Snijdt de touwen van de ton door. En hij gooit de ton in de sneeuw. En meteen springt hij erachteraan. En hij trekt die ton als een stolp over zich heen. En met zijn handen probeert hij de ton tegen te houden. Ja, zelfs de wolven, ze doken terug. Van schrik, maar ze komen weer. Want ze ruiken de geur van eten. En ze graven, ze krabben, ze janken van de honger. En de boer die vecht voor zijn leven. En hij roept, Heere, help me toch. Doe een wonder. Tussen is de slee verder gegaan. Het draaft door. De last werd de helft lichter. Nu de boer eraf gesprongen was. En het vrouwtje heeft de teugels nog vast. Maar op een gegeven moment kan ze het niet meer. Ze laat de teugels vieren. En ze weet het allemaal niet meer. En ze zakt weg. De spanningen zijn te veel geworden. En ze heeft niet in de gaten dat ze het bos al uit zijn. Ze heeft ook niet in de gaten dat haar hoofd bonkt op het bankje. Maar thuis staat ook moeder op de uitkijk samen met haar vier kinderen. Komt vader nog niet, vraagt de kleine Anne. Nee, nog niet, maar vader komt thuis hoor. Hij komt zo, met de slee. Ja hè mama, dan gaan we morgen kerstfeest vieren hè. Kerstfeest, denkt moeder. Maar in haar hart voelt het toch heel anders. Want wat had een van de buren gezegd? Er zijn wolvensporen gevonden in het bos. En wolven... Als ze honger hebben, dan kunnen ze zich heel snel verspreiden. Dan zijn ze zo overal. En moeder houdt haar hart vast. Het zal toch niet waar zijn? Ze voelt dat het mis is. Maar daar is de slee, moeder. Kijk daar. Daar komt vader. En de kinderen, ze zien het. En inderdaad, daar komt vader. En ze dansen om moeder heen. Oh, eindelijk, vader is thuis. Oh, heren, dankjewel, zegt moeder. En de slee stopt. Maar wat kijkt Bles raar uit zijn ogen. Zijn ogen tollen. Schuimelen komt uit zijn mond. Als ze bij de slee komen, de zijkant, Dan zit niet daar die grote sterke vader. Maar dan ligt daar een oud vrouwtje op het bankje. En ze slaat net een beetje haar ogen op. En ze zijn verbaasd. En moeder pakt haar bij de arm en zegt... Tjo, waar is mijn man? Toe, mens, zeg toch wat. Waar is mijn man? En het enige wat die vrouw kan staan is... In het bos. Wolven. In de ton. En ze zakt weer weg. En de buren die erbij gekomen zijn begrijpen meteen. Het vrouwtje wordt uit de slee gehaald. Ze nemen haar mee naar binnen toe. De andere buren die gaan naar binnen toe. Ze komen terug met wapens, met geweren. Met harken, met schoffels, met stokken. Alles wat ze maar zo'n wapen kunnen gebruiken. Bles wordt van de slee afgehaald. Op stal gezet. Een deken op zijn bezweet rug gelegd. Hij krijgt eten en drinken. Een vestpaard gaat ervoor. En ze gaan weer terug het bos in. En moeder, ze blijft staan. Ga jullie maar naar binnen toe, zegt ze tegen de kinderen. Wachten jullie daar maar. En in spanning was ze af. En wachten, dat duurt lang. En andere buurtjes komen bij haar, proberen haar te troosten. En ze zegt, zeg maar niets. Stil zijn. Afwachten. En bidden. En zo duurt het wachten lang. Maar, kijk, daar komen ze weer aan. En er wordt gezwaaid. Ze zien het niet. Maar zwaaien betekent eigenlijk als het ware een teken dat het goed is. En de slee die stopt. En er stapt een man uit. Meer dood als levend. Zijn handen zwaar verwond. Hij kan bijna niet meer lopen. Hij kan bijna niet op zijn benen staan. Maar het is vader. En zijn vrouw kust hem. Ze valt hem onderhand. Lars is terug. En ook de kinderen komen terug. En ze roepen, vader, vader. Ja, nu is vader daar werkelijk. En samen gaan ze ook naar binnen toe. En wat is daar een blijdschap in dat huis. En de volgende dag vieren ze kerstfeest. En het kerstmaaltijd, och, het is niets anders dan wat de moeder wat bij elkaar heeft kunnen rapen. Daar heeft ze een maaltijd van kunnen maken voor de kinderen. Maar ze vieren kerstfeest zoals ze nog nooit gevierd hebben. Want als het boer Lars de Bijbel openslaat, het kerstevangelie begint te lezen. En hij leest, vrees niet, want ziet... Ik verkondig u grote blijdschap. Het licht is in de wereld gekomen. Het licht is geschijnen in deze donkere wereld. En dat is wat de Heer Jezus ook zegt. Wij moeten ook een lichtje zijn in deze donkere wereld. En misschien ben je nog klein. Maar dan ben je misschien een heel klein kaarsje. Misschien bent u al oud. Bent u een hele grote kaars. Maar als die kaars maar brandt. En daar gaat het om. Want dat is wat de Heer Jezus toch van ons zegt. Jezus zegt toch dat we moeten zijn als een kaarsje brandend in de nacht. Zo moet het zijn. Als we zo lichtdragers zijn in deze donkere wereld. Wat zal het dan anders worden? Dan zal het pas worden zoals Jezus het bedoeld heeft. En zo voelen deze mensen ook kerstfeest. Kerstfeest vieren ze zoals ze het nooit gevierd hebben. En zij hebben het begrepen. En ik hoop dat wij het ook begrepen hebben. De boodschap van kerstfeest. De engelen hebben het verteld. En wij mogen het doorvertellen. En als we niet kunnen vertellen, mogen we toch dat kaarsje zijn. En nu willen we ook dat lied zingen. Eerst de kinderen zingen het lied al eerst. En daarna zingen we met z'n allen het tweede couplet.
Ik ben Lianne de Buk en sinds eind juni woon ik in Ghana. Daarvoor woonde ik in de buurt van Ede en was ik een collega van Jacqueline van Rees. We zijn hier een project gestart voor gehandicapte kinderen en ik neem jullie even mee de klas in.
Er wordt ook geoefend met schrijven en lezen. Ook wordt er gebouwd met Lego en met andere blokken. Naast lezen en schrijven doen we ook praktische dingen, zoals leren breien of punniken. Het is ons verlangen dat kinderen met een beperking mogen ervaren dat ze waardevol zijn in Gods ogen. En dat ze hun omgeving hun gaat zien als onderdeel van Gods schepping.
Ja, is goed zo. Ook namens mij een gezegend kerstfeest gewenst. En ja, u ziet het al, de impact van uw hulp in Pakistan. Zoals de meesten van u weten, ben ik vorige week teruggekomen, of afgelopen week eigenlijk teruggekomen uit Pakistan. Heb ik daar voor diaconaat een reis gemaakt. En ik wil graag iets van de impact van ook onze hulp, van ons landelijk kerkverband, maar ook van onze gemeente laten zien. Om te zien hoe arm de mensen het daar hebben en hoeveel impact een paar euro kan hebben op de mensen daar. Dus even om een beeld te geven van waar Pakistan ligt, even een plaatje van Google Maps. Je ziet aan de ene kant, jongens en meisjes, zie je dat hartje met het rondje eromheen. Dat is Veenendaal, daar wonen wij. En dat andere hartje, dat andere rondje, dat is Pakistan. Dat is een heel eind reizen. Met één tussenstop is dat ongeveer 15 uur reizen met het vliegtuig. Dat is een heel eind. En als je daar uitstapt, dan merk je de cultuur is echt totaal anders. Want dan zie je op de weg bijvoorbeeld dit. Ik weet niet of jij ook wel eens zo naar de kerk bent gegaan. Of jullie gaan met z'n allen in de auto, maar hier stapt gewoon een heel gezin op een motor. Nou, dat is niet voor te stellen, toch? En nou ja, wat denk je van deze twee mannen met de ezels? Dat zijn de vuilnismannen daar. Dit zijn de vuilnisauto's, de vuilnisvrachtauto's. En in dat dorpje waar we geweest zijn is dat hypermodern. Want daarvoor werd alles gewoon op de straat gegooid en niemand ruimde het op. Maar er is dus een vuilniswagen geregeld, twee zelfs. En die houden het dorpje schoon. En die twee vuilnismannen hebben een schep bij zich. En die scheppen dan het vuil bij de huizen op, gooien het op hun kar. En met hun ezel brengen ze het op de plek waar het denk ik naartoe moet. Hele andere cultuur dan hier dus. Nog iets anders. Ja, als je de kerk ingaat, dan doe je in Pakistan je schoenen uit. Dus hier was ik op bezoek bij een kerk en ja, stel je voor dat we allemaal bij de ingang onze schoenen neer zouden zetten en op onze sokken de kerk in zouden gaan. Dat zou nogal bijzonder zijn als ze dan ze allemaal weer moeten zoeken, hè? Ja. Dus de cultuur daar is echt totaal anders. En het was ook wel heel indrukwekkend om daar te zijn. Niet alleen omdat we daar hele arme mensen ontmoeten, maar ook omdat in augustus daar christenen zijn aangevallen. Er zijn 26 kerken daar verbrand en een veelvoud aan huizen. En de eerste kerk die verbrand is, was deze. En ik was daar en ik keek daar in de ogen van de mensen. En je merkte angst, onzekerheid, pijn. Het viel heel erg op, we waren redelijk aan het begin van onze reis bij deze mensen, dat er geen lachje af kon. En later in de reis kwamen mensen die veel verder daarvan afwoonden, die het niet hadden meegemaakt zelf. En er was weer een lach. Die mensen waren echt bedrukt door wat hen was overkomen. Ze waren zo angst aangejaagd. Het was aangrijpend om te zien. En op een gegeven moment liepen we een gebouw in en dan zie je hier een bed. Moet je voorstellen dat je de ene dag slaapt iemand daar nog op. En de volgende ochtend verzamelt zich een grote menigte aan mensen. En die komen dat gebouw binnen en die verbranden, die maken alles kapot. Dat is toch aangrijpend. En hier zie je een foto van mij bij een keuken. En die keuken was dus nog goed op de ene dag. En de dag erna was die dus verwoest. En als je naast mij kijkt, dan zie je dat er in de roet van het vuur is er dus geschreven. Aangrijpend. En dan, tijdens een ontmoeting met een heel aantal mensen ontmoeten we ook deze vrouw met haar kindje. Het kindje dat was op het moment van die aanval 8 dagen oud. De moeder was bevallen door een keizersnee. En ze moest dus 8 dagen na de bevalling, nou er zitten hier dames die weten wat een bevalling is. 8 dagen na de bevalling moest ze met dat kindje, dat alleen, moest ze vluchten de rietvelden in. Zonder te weten wanneer je terugkomt. En als je terugkomt is je huis kapot gemaakt, heb je niks meer. Deze vrouw die vertelde haar verhaal en je ziet, het is een interview. Maar op een gegeven moment stopte ze, want het ging gewoon niet. Ze was zo geraakt door wat haar was overkomen. En toen kwam ik ook bij een waterput. Dat was een waterbron in een dorpje vlakbij Jaramwala. En het plaatsje heet Nazareth, Nazareth Kolonie. En toen kwamen we daar en toen vertelden ze niet alleen van de ellende die hen was overkomen, maar ook dat ze daar geen schoon drinkwater hadden. Deze waterpomp die is met behulp van ons geld, met behulp van de organisatie YW gerepareerd, maar er komt geen schoon drinkwater uit. Je kunt niet drinken. En de enige manier om iets beters te drinken is om 500 meter minimaal te lopen naar een kanaal. Wat ik gezien heb waarvan ik dacht, is dat schoon drinkwater? Dat dreef van alles in. Dus toen ik daar was, toen dacht ik aan dat wat er vanuit de diaconie gezegd was. In de persoon van Peter als voorzitter. Want mocht je ergens tegenaan lopen, misschien kunnen we wat betekenen. En toen heb ik daar gevraagd, wat is hier nou nodig om hier schoon drinkwater te krijgen? En toen bleek dat de enige optie daar een waterfiltersysteem was. En dat kost ongeveer 3.500 euro voor ons. Dus ik belde Peter, de voorzitter van de diaconie. Ik zeg, Peter, ik ben vandaag hier bij Jaranwalla geweest. Ik heb zoveel gezichten gezien van mensen met pijn en moeite. En mogen heel dankbaar zijn voor het geld dat gegeven is. Maar kunnen we misschien niet iets, is er misschien iets mogelijk? En toen zei hij, weet je nog van die ene tweede kerstdag of tweede paasdag samenkomst. Toen hier verteld werd, toen hier gecollecteerd is voor die waterpomp in Afrika. En toen is er mooi wat geld opgehaald, er is die waterpomp voor geïnstalleerd. Maar er is geld over. En dit is eigenlijk ja, een gebedsverhoring. Want vorige week hadden we het erover van hoe zouden we dat geld wat we over hebben ervan kunnen besteden. Dus ik heb die mensen daar, in dat dorpje, over 100 huizen. Met veel gezinnen die samenwonen met hun ouders, grootouders. Zeg 600 mensen heb ik een toezegging mogen doen. Dat namens onze Peniel-gemeente er daar een waterfiltersysteem komt. Waar dus 600 mensen in dat dorpje hulp van krijgen. En dus schoon drinkwater krijgen. Dus ik mag jullie ook namens die mensen daar heel hartelijk bedanken dat zij dat gaan krijgen. En als het zover is, dan hoop ik ook dat ik foto's kan laten zien. Maar ik heb daar aan de lijve gezien hoeveel impact een paar euro heeft. En dat is niet eens alles. Want ja, ik kreeg 5 minuten, dus ik pak er maar een 7, zeg maar. Als je in zo'n huisje komt, de volgende foto, dan moet je indenken, ik sta hier bij de ingang en hier woont een gezin met 7 mensen. Oma met vader en moeder en kinderen. Die slapen dus op ja, dat soort bedden en die hebben geen wc, geen stromend water, geen stroom. Hun behoefte doen ze dus ja, in het gras verderop. Daar wassen ze zich misschien ook. Zoveel armoede gezien, dat is echt aangrijpend. Of bijvoorbeeld deze vrouw. Haar man is ziek, die kan niet zorgen voor zijn gezin. En zij is ook ziek. Maar ja, er is geen geld voor medicijnen. Er is geen geld om de kinderen naar school te sturen. En dan merk je dat er heel makkelijk in zo'n land een vicieuze cirkel ontstaat. Zeker onder christenen daar. Ze worden verdrukt. En wat is het dan mooi dat je weet, wij steunen een organisatie, YWAY. En die helpt die kinderen, die geeft ze geld om naar school te gaan. En die neemt die vrouw mee naar het ziekenhuis. Die krijgt dus medicatie. En zo worden ze geholpen. En er leefde bij de organisatie YWAY leefde heel sterk het verlangen om net als vorig jaar een kerstgift te geven. Vorig jaar hebben ze heel veel gezinnen een pakketje kunnen geven met rijst, suiker en meel. En het verlangen was er om ook dat dit jaar te doen. Nou, voor ik op reis ging, had ik een overleg ook met de diaconie van zou ik misschien een gift mogen geven. Als support voor het werk daar. En toen ik daar was, toen heb ik aangegeven, heb ik de brief overhandigd om ze te bemoedigen. En ook een gift van 1200 euro. Dat is 1 euro per lid van onze gemeente. En daarvan is een kerstgift uitgereikt. En helaas lukte het niet meer. Dat was te kort dag, te moeilijk. Er waren te veel gezinnen ook om echt een pakketje met eten te geven. Maar ik mag u bedanken namens 565 gezinnen in de omgeving van de dorpjes Jungsen Abad, Martinpoer en Jaranwalla, die een kerstgift van 1000 roepies hebben gekregen. 1000 roepies, dat is iets meer dan 3 euro. Maar om een idee te geven van wat de impact is voor zo'n gezin. Nou, als we naar de kapper gaan, kost dat denk ik 15 tot 20 euro. Ik was daar in een dorpje bij een kapper en ik vroeg op een gegeven moment van wat kost het nu om geknipt te worden? Dat kost 200 roepies. Dat is dus 300 roepies is 1 euro. Voor 66 cent wordt je haar daar geknipt. Dus 1000 roepies, ruim 3 euro, is toch iets waar die mensen wat mee kunnen. En ik wil namens de organisatie YWAY, die we steunen, namens de mensen daar, wil ik u hartelijk bedanken. En besef ook dat we in dat alles gewezen hebben op de Heere God die naar hen uitstrekt. En dat wij iets van hun hand van God daarin mogen zijn. Dus weet Als u net geld gegeven heeft, dat heeft echt impact. Hartelijk bedankt.
We zijn aan het einde gekomen van onze kerstfeestviering. Ik wil allen die daaraan hebben meegewerkt heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage. U leest hun namen op het programma, dus ik ga ze niet allemaal opnieuw noemen. Ik zou ook mensen vergeten misschien. Niet alle namen die hier hebben meegewerkt staan hier overigens op. Ook achter de schermen zijn heel wat mensen bezig geweest, mensen van de techniek. Heel hartelijk dank voor wat jullie hebben gedaan en dat we zo met elkaar deze prachtige kerstviering ook hebben mogelijk gemaakt. Ik ga nu met u danken en daarna zingen wij staande in die mogelijk het lied Hoor de engelen zingen de eer. Zullen we samen danken en bidden. Heere, trouwe God en Vader in de hemel, zo hebben we het kerstfeest ook vanmorgen mogen vieren en wij willen u heel hartelijk danken. Voor alles wat u ons hebt gegeven, de prachtige muziek, de samenzang, de zang van de kinderen. We danken u, Heere, voor de goede berichten die we ook horen vanuit Pakistan. Heere, er is daar zoveel nood en toch mogen we iets betekenen. En we willen u bidden, Heere, voor de mensen daar. En we bidden u ook voor de kinderen in Ghana en degene die voor hen zorgen, waarvoor we ook vandaag ons geld mochten geven. Heere, laat het mogen bijdragen om iets van de duisternis in deze wereld licht te maken. Want Heere Jezus, u bent het grote licht dat gekomen is en dat ook, die ook komen zal. Om alles licht te maken. En Heere, als wij dan straks hier vandaan gaan, geef dan dat wij ook in onze eigen omgeving vol van goedheid mogen zijn en dat licht van u mogen verspreiden. Wij danken u, Heere, dat u ons geholpen hebt als we vandaag een taak hadden. Wij danken u voor alles wat u gegeven hebt en gaat u ook met ons mee in het vervolg van deze dag. Geef dat als we straks elkaar nog ontmoeten, dat het dan ook goed is en dat we het goed hebben ook met elkaar. Hoort u zo naar onze gebeden en aanvaard onze dank in de naam van Jezus Christus uit genade. Amen.